Goedemiddag gemeente, weten u en jou van harte welkom in deze middagdienst op Nieuwjaarsdag. Ook een bijzonder welkom voor onze gasten en degene die nu of later deze dienst met ons meebeleven. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing vanmiddag is uit Lucas 2, de versen 40 tot en met 52. En het thema van de preek is Jezus jeugd. Dan de collectes. Er zijn vandaag drie collectedoelen. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor huisvesting Pniel. U kunt hiervoor uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Ook kunt u uw gift deponeren in de collectezakken bij de uitgangen van de kerkzaal. De eerste collecte is dus bestemd voor de diaconie en dan met name voor de stichting Schuldhulpmaatje. De vrijwilligers van deze stichting bieden hulp aan mensen die te maken hebben met schulden of dreigende schulden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 148, de versen 1 en 4. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag lezen we een gedeelte over de jeugd van de Heer Jezus. Daarom zongen we net al met Psalm 148 een psalm waarin met name ook de jongeren worden opgeroepen om God te loven. De wijze is natuurlijk niet zo eenvoudig van Psalm 148, maar misschien is het je wel opgevallen. Gij maagden en gij jongelingen, laat nimmer af, stop er niet mee, waarmee zijn lof te zingen. Dus de lof op de Heere te zingen. Dat geldt natuurlijk ook voor de ouderen, want erachteraan klonk eerwaarde grijsheid en vervolgens weer frisse jeugd. Wees in de God uws heils verheugd. Daarom die psalm en nu psalm 49. En want we zullen straks zien dat als de Heer Jezus daar zit, als 12-jarige in de tempel, dat de mensen onder de indruk zijn van wat hij te zeggen heeft. Welke antwoorden hij geeft, welke vragen hij stelt. En dan zegt psalm 49 vers 1, zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Nou, dat geldt zeker voor de Heer Jezus. Psalm 49, het eerste vers. Ook vanmiddag belijden we samen ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 25, het derde en ook het zesde vers. En daar bidden we pleitend, Heere, wilt u denken aan uw vaderlijk mededogen. aan uw vaderlijke zorg en vragen dan ook: Heere, wilt u de zonden die ik gedaan heb in mijn jonkheid, toen ik jong was, wilt u die niet meer gadeslaan? Wilt u aan mij denken naar uw genade? Psalm 25, vers 3 en vers 6. Nadat we samen ons geloof beleden hebben, en beleid u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zo aan het begin van het nieuwe jaar hoop ik dat die vraag die we net met elkaar bezongen, dat u daar een hartelijk ja op zou zeggen. Ja, ik. En wie heeft lust, wie heeft er zin in om in 2023 de Heere te vrezen? Om met hem te leven, het allerhoogste en eeuwig goed. Ik hoop dat je van harte zegt, ja, ik, dat wil ik heel graag het komende jaar. En zullen we daar samen ook om gaan bidden, of de Heere dat wil geven. Heere onze God, u weet wat ons persoonlijke antwoord is op die vraag. Of we er zin in hebben, of we er lust in hebben om u te vrezen, om met eerbied en ontzag in vertrouwen u te dienen. U weet, Heere, of dat onze insteek is, nu in 2023. En we danken u, Heere, met een ieder die zich mag aanmelden. Heere, dat wil ik. Zo wil ik graag het komende jaar leven. Dank u wel, Heere, dat hebben we niet van onszelf. Van onszelf zoeken we u niet, verlangen we niet naar u. Maar dat u dat in ons hebt gewerkt, Heere, dat is een teken van uw genade en van het werk van uw Heilige Geest. Wij prijzen daarom uw naam, dat u ook uw genade en goedheid aan ons bewijst aan het begin van het nieuwe jaar. Heere, wij bidden u voor diegenen die misschien wat schoorvoetend antwoord geven op die vraag. Omdat de echte lust, de echte zin om u te dienen er niet is. Heer, u weet dat het soms zo kan zijn dat we ergens weten dat we u nodig hebben. En dat het belangrijk is om met u te leven. Maar dat er zoveel zorgen kunnen zijn die onze gedachten bij u vandaan houden. Dat er zoveel dingen zijn die ons verleiden en bij u vandaan trekken. Heer, u weet daarvan. Wilt u onze ogen daarvoor openen en ons helpen om op een goede manier met die verleidingen en die verzoekingen om te gaan. Zodat het niet het vuur van het geloof zal doven. Heer, machtige God, u weet dat de duivel zijn best zal doen om ons ook in dit jaar bij u vandaan te trekken. Maar werkt u met uw geest nog krachtiger. Verbreek het werk van de boze. Verlicht ons verstand keer op keer. Wijs ons de weg die we mogen gaan. Heer, en u weet ook wie er nee zegt op die vraag. Ik heb er geen zin in. Misschien zitten we dan vanmiddag helemaal niet in de kerk en ook zitten we thuis niet te luisteren of kijken we niet mee. Heer, u weet het. In onze families, onder onze vrienden, buren, zij die op papier misschien wel lid zijn van de gemeente, maar u niet willen dienen. We dragen ze van harte aan u op, Heere. We vragen u ook, wilt u ons gebruiken om hen er zin in te laten krijgen? Geef dat wij niet een blokkade opwerpen. Heere, bewaar ons ervoor dat wij voor anderen een anti-reclame zijn voor het evangelie. Maar geef dat wij het levende evangelie mogen zijn. Een stad op een berg die niet verborgen kan zijn. Een zoutend zout en een lichtend licht. Heer, wilt u ons zo gebruiken. En bijzonder ook voor de jongeren. Heer, als we gaan kijken naar de jeugd van Jezus, dan denken we ook wel aan de jeugd in onze gemeente. We danken u voor het ongeboren leven wat mag groeien in de moederschoot. Geef dat het verder mag groeien. En dat in goede gezondheid geboren mag worden. Zegt u de kinderen die u aan ons hebt toevertrouwd. Aan de ouders, maar ook aan ons als gemeente. Velen hebben het teken en zegel van uw verbond mogen ontvangen. Geef, Heer, dat ze ook naar het ja-woord van hun ouders opgevoed mogen worden, onderwezen worden. Dat ze worden onderwezen door anderen in wat u van hen vraagt, in wat u hen aanbiedt. Heer, zegent u de jongeren, de kinderen. Ze waarschijnlijk nog een weekje vakantie hebben komende week, leuke dingen kunnen gaan doen, of misschien nog wel huiswerk hebben, of andere taken hebben, bijbaantjes. Heer, u weet wat ze nodig hebben. U weet hoe ze in het leven staan. Wat ze hebben meegekregen in het leven. Aan gaven en talenten. We vragen u, Heer, wilt u ze laten groeien? Lichamelijk, psychisch. Zegent u ze in alle taken die ze hebben. Helpt u ze om de weg met u te vervolgen. En geef dat het vuur van het geloof in hun hart mag ontbranden. En als het vuur brandt, Heer, Geef dat er veel voeding is voor hen om in het geloof te leven. Geef dat wij ook als volwassenen voorbeelden mogen zijn voor de kinderen en voor zij die nog niet zo bekend zijn met het christelijk geloof. Heer onze God, als het gaat over kinderen, dan kunnen er ook zorgen zijn. U weet, Heer, van gezinnen waar er zorgen is, zorgen zijn om één kind, of om de relatie tussen pa en ma. Zorgen zijn omdat een kind extra aandacht nodig heeft en hoe geef je dat? Terwijl je ook andere kinderen misschien hebt die ook een zorg nodig hebben. Heer, u weet hoe dat ook zijn aandacht vraagt van vader, van moeder. Heer, geef hen dan ook kracht het komende jaar. Om daar in de weg van u te gaan, om het kruis te dragen en om de liefde voor u door te geven. En om zo ook te volharden, ook als het even tegen zit. Wees bij ons, Heer, als we ons zorgen maken over wellicht kinderen en kleinkinderen die afdreigen te haken of al afgehaakt zijn in het geloof. Heer, dat doet ons verdriet. Want u bent het toch zo waard om te dienen, te loven en te prijzen. En alleen in u is het toch behoud. Heer, wij bidden u. U kent ze toch allemaal die gedoopt zijn. Ontferm u over hen. En trek ze met koorden van liefde. Heer, onze God, zegent u ons als gemeente ook. Als we zoveel kinderen hebben die aan ons toevertrouwd zijn, helpt u ons ook in de taken die we hebben. In het bidden. In het schouderklopje geven. In het jeugdwerk. Catechese, de verenigingen, de JPW'ers, Heere, zegen ze. Zegent u het werk wat daarin gedaan mag worden. En zegen uiteraard ook de ouderen, heren. Zij hebben u ook nodig in de avond van het leven. Geef dat zij mogen terugkijken op wat u hen gegeven hebt. En dat ze getuigen mogen zijn van hoe u werkt, ook in de nieuwere generaties. Heer onze God, wilt u ons zegenen en geef dat in deze dienst zo mag zijn dat we zijn in de dingen van u, hemelse Vader. U weet welke drukte, welke zorgen in ons hart meegekomen zijn en wat ons zomaar bezig kan houden. Wij leggen ons leven deze middag weer in uw hand. Leid ons in spreken, in luisteren, in zingen. Zegent u onze gaven die we mogen geven voor de kerk, voor het diaconale doel. Heere, wilt u ons nabij zijn. En geef dat deze dienst mag bijdragen aan de groei. Groei in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. En laat dat waar zijn, Heere. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Hey, jongens en meisjes, ik heb een plaatje meegenomen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie weten wie dit zijn. Als je het weet, mag je je vinger opsteken. Wie zijn dit, deze drie jonge dames? Wie kent ze? Ja, ik zie een vinger. Zeg het maar. Heel goed. De kinderen, de dochters van de koningin en de koning. Precies. De drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ja, Amalia, Alexia en Ariane. En ik laat hun plaatje zien, omdat we eigenlijk helemaal niet zoveel van ze weten. De koning en de koningin die voeden hun dochters op. En dat doen ze heel bewust een beetje in de luwte. Ja, soms mag je even kijken bij een fotoshoot. En soms op Koningsdag dan zie je ze lopen. En als ze wat ouder worden een interview misschien. Maar we weten eigenlijk maar weinig. In de luwte. En soms dan tijdens Koningsdag dus, of tijdens een fotoshoot, dan gaan als daar even de gordijnen opzij. En dan mag je even kijken hoe het gaat met onze kroonprinses en met de andere prinsessen. Vanmiddag kijken we niet naar de kroonprinsessen. Maar gaat het over de zoon van de koning der koningen. Over Jezus. En Jezus is ook kind geweest. Hij werd natuurlijk baby. In de kribben werd hij gelegd. Maar Jezus die is natuurlijk ook gewoon kind geweest. En is gegroeid. En weet je, God de Vader die kiest er als het ware voor om het een beetje in de luwte te laten plaatsvinden. Je hoeft het niet allemaal te weten, maar vanmiddag gaat als het ware even de gordijnen opzij en mogen we even kijken, hoe was dat nu? Toen Jezus kind werd. Wat betekent het nu dat Jezus, de Zoon van God, die in de hemel aanbeden werd door zoveel engelen, dat hij als kind moest leren lopen? En misschien wel leren schrijven? En met mensen omgaan? Daar gaan we naar kijken. Daar gaan we nu eerst over lezen met elkaar. Uit Lucas 2, vers 40 tot en met vers 52. Vervolgens zingen we een lied uit de bundel Weerklank. Lied 307, vers 1, 3, 4 en 6. Dan zingen we: Heer Jezus, Gij die als een kind geboren werd en zijt bemind. Waarom? Nou, opdat wij niet in eigen waan voorgoed verloren zouden gaan. Daarom werd de Heer Jezus een kind. Lees nu met me mee. Lucas 2 vanaf vers 40. En het kind groeide op. En het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeren in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Wat we na de preek zingen zal waarschijnlijk iets eenvoudiger zijn. Ik had gedacht dat dit wel een redelijk bekende wijs was, maar dat blijkt iets anders te zijn. Maar goed, de tekst, hè, dat je je kinderen opdraagt aan de Heere, dat Hij naar hen omziet, dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Na de preek zingen we uit Psalm 9, vers 1, vers 2 en vers 10. En het thema voor de preek is Jezus jeugd. We gaan kijken dus naar de jeugd van de Heer Jezus. Ik heb het in tweeën geknipt. Allereerst kijken we naar een algemene typering. Dat zie je in vers 40 en 52. Waar Lucas iets typeert van hoe Jezus zich ontwikkeld heeft. In vers 40 staat dan: en het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dus een algemene typering van Lucas over hoe Jezus zich ontwikkelt. En als tweede, vooral eens kijken naar deze geschiedenis en daar een aantal lijnen uittrekken. De 12-jarige Jezus. Wat gebeurt er nu als God de Vader als het ware de gordijnen aan de kant schuift en zegt: kijk eens wat er gebeurt in de jeugd van Jezus als hij een jaar of 12 is. Dus Jezus' jeugd is een algemene typering en vervolgens als hij 12 jaar is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Ja, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die kiezen er dus voor om hun kinderen wat in de luwte te laten opgroeien. Niet iedereen hoeft alles te weten. Ze moeten gewoon kind kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen. Amalia, Alexia en Ariane hebben ook recht op hun eigen ontwikkeling, zonder dat iedereen daar alles van vindt. Maar ja, mensen zijn mensen. En zo worden er ook allerlei verhalen verzonnen. Mensen die nieuwsgierig zijn, vangen iets op en die maken dat kleine, dat is heel groot, en die vertellen dat dan. En zo kunnen er allerlei verhalen eronder doen over wat ze nou wel mogen, wat ze niet mogen. Wat ze wel leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. En of het klopt, de mensen verzinnen het. En zo gebeurt het eigenlijk ook bij de jeugd van de Heer Jezus. De Heer Jezus groeit ook op in de luwte. We weten niet zo heel veel ervan, maar ja, mensen zijn mensen. En wat gebeurt er? Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis worden er allerlei verhalen verzonnen over de jeugd van Jezus. Een voorbeeld? Nou, eentje die al heel oud is. Het was Jezus 5 jaar. Volgens het verhaal dan, hè? 5 jaar en hij speelt op de Sabbat in de modder. Met klei. En van die modder, van die klei, maakt hij iets. Vogeltjes. En op een gegeven moment komt er een rabbi aanlopen en die zegt: ja, maar het is de Sabbat. Dat mag niet op de Sabbat, want dat maken, dat is werken, dat past niet op de Sabbat. Dus... En wat doet de 5-jarige Jezus volgens het verhaal? Die klapt in zijn handen en de vogeltjes vliegen weg. Een verhaal verzonnen over Jezus in zijn jeugd. En wie zou googlen op het kind zei het evangelie van Thomas, komt nog meer van die verzonnen verhalen tegen. Verzonnen verhalen over hoe Jezus was als kind. En als je dat zou doen, dan kom je allerlei verhalen tegen waarin Jezus getekend wordt als een soort superkind, met supermacht. Die gebruikt hij goed, maar soms ook heel kwaadaardig. Mensen verzinnen dingen. Het is niet helemaal duidelijk in de Bijbel. We mogen niet alles weten. Maar we zijn nieuwsgierig. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En vanmiddag wil ik heel graag met u, zo aan het begin van het nieuwe jaar, eens even kijken wat we kunnen zien als God zelf in de Bijbel de gordijnen opzij trekt en zegt: dit mag je zien, dit mag je weten van de ontwikkeling van de jeugd van mijn zoon. En wat krijgen we dan te zien? Nou, als we de Bijbel doorkijken, dan zien we vooral iets daarvan in Matteüs en in Lucas. De twee evangelisten die erover schrijven. We weten dus dat de Heer Jezus is geboren in Bethlehem. Dat hij op de 8e dag besneden is, zoals alle Joodse jongetjes. We weten dat als hij 40 dagen oud is, dat hij naar de tempel gaat. Simeon en Anna, zij zien hem en belijden hem als de Heere. Waarschijnlijk zijn ze daarna weer teruggegaan naar Bethlehem en Wellicht zijn toen ook de wijzen gekomen. Waarom toen pas? Nou, omdat Jozef en Maria het armenoffer brengen in de tempel. En ja, die wijzen kwamen toch met grote geschenken. Dus dan had je verwacht dat ze wel iets anders hadden gekocht als offer toen Jezus een dag of 40 was. In ieder geval terug naar Bethlehem en vandaar gaan ze naar Egypte. De Jezus dan, wordt dan een soort asielzoeker. Waarom? Nou, Herodes de Grote, die had dus gehoord van die wijzen. Er is een koning geboren in Bethlehem. En hij had toen gezegd, nou, laat maar weten, want die koning wil ik ook aanbidden. Maar de wijzen waren een andere weg gegaan. De Heer had in de droom het hem verteld, niet doen. En zo gingen ze niet. Maar ja, Herodes zou Herodes niet zijn als hij niet toch actie ondernam. En Jezus, hij gaat met zijn ouders mee, als babytje, naar Egypte. Want Herodes die besluit dat alle jongetjes onder de 2 gedood moeten worden uit Bethlehem. Dus de Heer Jezus die is al heel jong als babytje gevlucht. Met zijn ouders, met Jozef, met Maria mee. En uiteindelijk, het zal niet lang geduurd hebben in Egypte, want Herodes de Grote die sterft ook al heel snel, gaat de Heer Jezus met zijn ouders naar Nazareth. En daar groeit hij op, in het noorden van Israël. En in Lucas 2 lezen we iets over hoe Jezus in de tempel is als 12-jarige. Maar Lucas die typeert het dus vanmiddag in vers 40 en vers 52 met dat de Heer Jezus zich ontwikkelt. En als je vers 40 en 52 op je in laat werken, dan merk je dat er progressie te zien is in de ontwikkeling van de Heer Jezus. Het kind groeide op, wordt gesterkt in de geest, wordt vervuld met wijsheid, steeds voller van wijsheid. De genade van God was op hem. Hij neemt toe in wijsheid, in grootte en in genade. Jozef en Maria, die konden het zien. Op een nieuwjaarsdag konden ze terugkijken naar het jaar ervoor en konden ze zien. De Heer Jezus is gegroeid in het afgelopen jaar. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Hij heeft zich ontwikkeld. Wonderlijk is dat. En nu het komende jaar, wat zal hij nu weer gaan leren? Hij gaat waarschijnlijk naar die school of hij moet dat gaan doen. Hoe zal hij zich komende jaar gaan ontwikkelen? Wonderlijk is dat. Jezus was kind en hij ontwikkelde zich. Zo klein is de heiland dus geworden. En wij trekken vaak de lijn al heel snel van de kribbe naar de wonderen in het leven van Jezus, naar het lijden, naar het kruis. Zeg ik logisch, de evangeliën trekken die lijn. Maar het is vanmiddag ook eens mooi om daar gewoon bij stil te staan. En waarom vertelt Lucas dit nou eigenlijk? Waarom vindt Lucas het nou belangrijk dat we weten dat de Heer Jezus als kind zich ontwikkelde, groter werd, groeide? Waarom? Ik denk dat hij daarmee duidelijk wil maken, Jezus is echt mens geworden. 100% mens. Zo wilde hij een zaligmaker zijn. Zo diep wilde hij afdalen. Niet dat hij alleen maar het lichaam had van een baby en vervolgens alles maar kon. Maar dat hij naar zijn menselijke natuur echt mens was. En als kind heeft gekropen wellicht. Heeft moeten leren lopen. Eerst wankel, maar toen vaster. Het is toch bijzonder dat God het zo bedacht heeft dat hij zegt, ik wil de hemel aanbeden door zoveel engelen. Ik wil zo klein worden en dan wil ik leren lopen op eigen benen. Zo klein wilde Jezus worden. Hij heeft al die fases doorlopen van baby, peuter, kleuter, kind, tiener. Hij is puber geweest. Op weg naar volwassenheid gegaan. En vanuit de Bijbel kunnen we ook nog iets meer invullen van hoe dat voor hem geweest is. Want jongens en meisjes, jullie leven ook in een gezin. Je hebt misschien ook wel een broertje of broertjes, een zusje of zusjes. En misschien gaat het bij jullie thuis ook wel eens zo dat je ruzie maakt. Niet? Of is het bij jullie thuis altijd gezellig? Nooit ruzie bij jullie, toch? Nee, wat keurige kinderen. Geweldig opgevoed ook. Jullie weten dat het soms iets anders is, denk ik, hè? Nou, de Heer Jezus die woonde in een gezin met in ieder geval 7 kinderen. De Bijbel vertelt ons van 4 broers en zussen. Meervoud, dus minimaal twee. De Heer Jezus was als het ware de halfbroer. Maar daaronder dus nog zes. En de Heer Jezus die heeft dus gemerkt, en die huisjes toen waren klein, je had niet allemaal je eigen kamer, heeft dus gemerkt hoe het was. Hij heeft misschien wel met de kleine Simon op zijn arm gezeten. Mama, mag ik hem een stukje brood geven? Mama, Simon huilt, mag ik hem troosten? Wonderlijk, hè? Als jij het soms lastig vindt in het gezin, dan mag je dus weten dat de Heer Jezus mens werd en dat hij dat ook heeft doorgemaakt. En als jij het in het gewoon lastig vindt om groot te worden, met je broertjes om te gaan, je zusjes, de Heer Jezus weet dat ook. De Heer Jezus die kan jou begrijpen als het daarover gaat. Misschien is er hier ook wel iemand die graag een vak wil leren. De Heer Jezus heeft ook een vak geleerd. Jozef was timmerman en Jezus wordt later zelf ook timmerman genoemd. Jezus heeft zelf leren zagen, leren bijtelen, met de hamer werken. Hij is een timmerman geworden. Wonderlijk toch dat hij dat gedaan heeft. Als jij een vak wil leren, en je vindt dat soms misschien lastig om die studie te doen. De Heer Jezus heeft dat ook moeten leren. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet, maar hij heeft het moeten leren. Misschien zie jij om je heen ook wel andere jongeren die een relatie krijgen. Verkering krijgen, verliefd worden. Misschien ben je zelf dan nog single. De Heer Jezus weet dat ook. Want ja, heel veel jonge mannen in de leeftijd van een jaar of 18, die gingen trouwen, waren getrouwd. Maar de Heer Jezus is zijn leven lang single geweest. Hij zag wellicht hoe zijn broertjes wel gingen trouwen. Maar hij bleef single en natuurlijk, hij was Gods zoon. Het had te maken met zijn roeping, zijn taak van Gods wegen. Maar hij zag het en was ook gewoon mens. De Heer Jezus heeft waarschijnlijk ook verdriet gekend. Maria komen we alleen nog maar tegen als de Heer Jezus 30 is. Als hij 12 is, leeft Jozef nog, maar waarschijnlijk is hij in die tijd daartussen overleden. Dus de Heer Jezus weet wat het is als iemand uit je naaste familie wegvalt. Om daar verdriet over te hebben. Een grote kans dat er daarom ook armoede was in het gezin. Wat de Heer Jezus misschien wel kostwinnaar was. De Heer Jezus heeft het leven echt geleefd. Wonderlijk, hè? We kijken vaak gelijk naar de Heer Jezus aan het kruis. En daar moeten we ook vooral heel erg naar kijken. Maar hè, jullie jongelui. En wij die al terug mogen kijken op onze jeugd. De Heer Jezus heeft dat ook doorgemaakt. En als jij je soms als jonger niet altijd begrepen voelt door mensen, door volwassenen, en zelf je keuze aan het maken bent en ontwikkelen, de Heer Jezus heeft dat allemaal doorgemaakt. En als jij vragen erover hebt, als je het langer lastig vindt, dan moet je ook vooral bij Hem zijn in 2023. En want ik vind het prachtig om jullie te zien, jongeren, jongens en meisjes. Jullie ontwikkelen je. Meiden worden mooie vrouwen. En jongens worden stoere kerels. Prachtig is dat. In onze gemeente hebben we de verantwoordelijkheid over heel veel kinderen. Ik heb het even nagevraagd. Van 0 tot 12 hebben we in onze gemeente 205 kinderen. 205. En van 13 tot en met 18, 81. En natuurlijk stopt de groei en ontwikkeling niet als je 18 bent, maar 205 en 81. Dat is toch gigantisch? Wat prachtig is dat? En ik kan me voorstellen dat je, als je het nieuwe jaar hebt, dat je allerlei plannen hebt. Wat wil je doen op school, met je sport? Wat wil je eigenlijk gaan bereiken? Misschien merk je het ook wel, hè? Vroeger bepaalde mama wat jij aantrok qua kleding. Maar op een gegeven moment, dan krijg je een eigen wil en zeg je, mam, ik vind dat niet mooi, ik wil dat graag aan. Vroeger, toen je klein was, vond je een spiegel leuk om in te kijken. Kun je zelf zien. Maar als je wat ouder wordt, dan begint die spiegel toch wel heel belangrijk te worden. Want zit alles wel goed? Ben ik wel netjes? Mama, kan dat zo wel? En jezelf mooi te maken. Vroeger keek je naar leeftijdsgenoten. Dan dacht je, oh ja, ja dat is ook een mens. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je vlinders in je buik kan krijgen. Dat je verliefd kan worden. Prachtig. Vroeger dacht je vader en je moeder, van, nou, naar die school ga je. Ja, je gaat gewoon naar school. Welke school? Ja, pap, mama kiezen. Als je ouder wordt, ja, welke opleiding ga je doen? Wat wil je in de toekomst bereiken? Welke school moet je? Nou, zo kan ik me voorstellen, jongeren, dat er heel wat op jullie afkomt. Ook richting het nieuwe jaar. En En ik had het verlangen om daar gewoon op deze nieuwjaarsdag even tijd voor te maken. Om jullie erop te wijzen. En dan wil ik heel graag dat je één ding van deze preek niet vergeet. Eén ding. De Heer Jezus. Die begrijpt jou. Die weet van je af. En ik wil vooral dat je weet dat je hem als je zaligmaker nodig hebt. Ik weet je, soms kunnen je ouders misschien tegen je zeggen, wat ben jij toch een puber. Nou, dat is prachtig. Dat is helemaal niet erg. Als je maar pubert binnen de grenzen van God. Als je jong bent, dan ga je experimenteren. Je wilt jezelf ontwikkelen, toch? Je wilt ontdekken. Zodat je keuzes kan maken. Wat wil je worden? Wie wil je zijn? Is dat erg? Nee, dat is prachtig. Dat is hartstikke mooi. Maar hou de grenzen in acht. En ik hoop ook echt dat je de wijsheid van God krijgt. Dat je voor heel veel zonden bewaard blijft. Dat God je helpt. Zodat je niet in fouten stapt waarvan je achteraf spijt krijgt. Weet je, soms praat ik wel eens met ouderen uit de gemeente en dan hoor ik het ze wel eens zeggen. Ja, dominee, nu ik oud geworden ben, denk ik soms terug aan mijn jeugd. En toen heb ik geleefd, nou, ik vertelde verder maar niks over dominee, maar dat was niet met God. Dat was een zonde. En dan zeggen oudere mensen wel eens tegen mij dat die tekst die we net zongen, dat dat zo aanspreekt. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Het kan soms als ouderen lastig zijn, toch? Niet iedereen zal er last van hebben, maar dat je merkt dat als je ouder wordt, dat je beseft, het sterven komt eraan, en dat je dan aan kan vliegen. Wat ik in mijn jeugd gedaan heb. En hoe je hier ook zit, jongeren of als ouderen, wij hebben die Heer Jezus nodig. Die Heer Jezus die gewoon kind wilde worden. Die in een gezin geleefd heeft. Maar die volmaakt was. Hij loog niet. Hij pikte niet. Hij puberde, maar was niet, hij zondigde niet. Zijn ja was ja, zijn nee was nee. Hij wist van alcohol. Maar hij kende de grenzen. Waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom heeft de Heer Jezus nou als kind zo geleefd? Weet je waarom? Omdat hij het volmaakte lam van God wilde zijn. Hij wilde het volmaakte lam van God zijn voor onze zonden. Ook voor jouw jeugdzonde. Als je hier zit als tiener of als twintiger. Of als oudere. En je kijkt naar je jeugd en je denkt, toen heb ik zo lelijk gedaan tegen mijn moeder. Toen heb ik gepikt. Toen heb ik dat gedaan. Weet je, dat mag je allemaal belijden aan de Heer Jezus. Maar zeggen, Heere, dat heb ik fout gedaan. En weet je, de Heer Jezus, hij was dus volmaakt kind. Om een volmaakte zaligmaker te zijn. De Heer Jezus was dus kind. Om uiteindelijk als het volmaakte lam van God. En dan zijn we bij het kruis. Om te zeggen, die handen van mij. Die babyhandjes die groot geworden zijn. Die handen met misschien wel littekens van het timmermanschap. Die handen die mensen aanraakten, die melaatse. Die handen die mensen aanraakten in liefde en ontferming. Doe die handen van mij maar. Aan het kruis. De pin er doorheen. Waarom? Dat ik zonde kan vergeven. Van jongeren en ouderen, ook in de Pneokerk. Op nieuwjaarsdag 2023. Kijk eens naar de voeten van Jezus. Het waren ook babyvoetjes. Jezus, hij groeide. En die voeten van hem brachten hem op plekken om andere mensen genadig te zijn. Om liefde te geven. En die voeten, die brachten hem ook op Golgotha. De pin er doorheen. Om voor ons te kunnen betalen. Kijk eens naar het gezicht van Jezus. Ja, hij was een babytje. Als kind. En toen als dertiger. Dat gezicht van Jezus wat zo vol liefde sprak. Hij werd geslagen in zijn gezicht. Gespuugd in zijn gezicht. En aan het kruis zie je hem hangen. Zie je de wonden van de doornenkroon? Heer Jezus heeft als kind geleefd en gegroeid. Waarom? Om ook onze zonden van de jeugd, om die te kunnen vergeven. En jongeren, als het leven soms lastig is, als je denkt, ja, ik faal, kijk naar de Heer Jezus. En belijd nou alles bij hem. En dan hoop ik dat de jongeren van onze kerk, en natuurlijk u ook als u ouder bent, dat u zich mag ontwikkelen. Dat u mag groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus. Dat je lichamelijk ontwikkelt, psychisch. Dat je wijsheid krijgt. Maar vooral dat je leert Die Heer Jezus, die heb ik nodig. Dat Hij kind werd voor mij, dat Hij voor mij naar het kruis wilde, dat is voor mij het wonder. En dan hoop ik dat je iets van de Heer Jezus laat zien in je leven. Want de Heer Jezus, ze zijn hem hier kwijt. En de Heer Jezus is 3 dagen, in ieder geval, in de dingen van zijn vader. Nu snap ik best, jongeren, dat 3 dagen achter elkaar catechisatie, dat niet echt aantrekkelijk is. Maar toch hoop ik, jongens en meisjes en jongeren, ik zeg, komend jaar, 2023, wil ik me ook daarin ontwikkelen. Wil ik meer leren over Jezus en ik zou je willen uitnodigen, kom met je vragen. Catechisatie, spreek erover met de jeugdpastoraal werkers. Zeg het op de verenigingen. Waarom? Omdat we een verlangen hebben hier in de kerk dat jullie de Heer Jezus leren kennen. Daarom zijn we gemeente. Om jullie ook de Heer Jezus te leren kennen. En dan hoop ik dat je zegt, ik ga naar catechisatie. Want ik wil zijn in de dingen van de Vader. Ja, pa, ik ga mee naar de kerk. Want ik wil zijn in de dingen van de Vader. En ouders, ik zeg het dus ook tegen mezelf, en medeopvoeders, want dat zijn we met elkaar, wat hebben we een prachtige taak, hè? Wat is uw verlangen eigenlijk voor 2023, ook voor de jeugd? En we leven in een tijd waarin er zoveel aangeboden wordt en waarin je als ouders je handen schieten tekort, want je weet niet wat ze allemaal kijken op hun telefoon en wat er op het schermpje te zien is. Wat hebben we een lastige taak. Misschien is er wel extra zorg, omdat je een kind hebt wat extra zorg nodig heeft. Of omdat je kinderen hebt die de weg met de Heer niet willen gaan. Zullen we alstublieft het komende jaar onze kinderen, de kinderen van de gemeente en natuurlijk ook daarbuiten, zullen we ze wijzen op Jezus. En zullen we ook Jezus wijzen op onze kinderen. En laten we zelf als volwassenen zijn in de dingen van de Vader. Pap, mam, waarom kon ik u even niet bereiken? Jongen, ik was bezig in de dingen van de hemelse Vader. Zullen we voor ze bidden? Laat het ons verlangen zijn. Misschien klinkt het allemaal wat te idealistisch. Maar zullen we samen opzien naar die Jezus en vragen of Hij wonderen wil doen tot zijn eer? Dan gaan we naar het tweede. Want ja, hoe doe je dat nou, hè? Opvoeden zijn. Je kinderen goed opvoeden. Dus heb ik een klein beetje ervaring en het is niet altijd makkelijk. Natuurlijk kunt u denken, een dominee gaat alles geweldig, maar ik ben ook maar een mens. En laten we eens gaan kijken naar hoe de ouders van Jezus daarmee omgaan. Want als het gaat over die 12-jarige Jezus, het tweede punt van de preek dus, dan verwacht je eigenlijk dat er heel veel nadruk gelegd zou worden op het Pascha. Want ja, Jezus is het volmaakte paaslam. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Er wordt eigenlijk veel meer nadruk gelegd op de ouders van Jezus, Maria en zijn stiefvader Jozef, en dat ze hem kwijt zijn. Ze zijn Jezus kwijt. En wat voor ouders heeft de Heer Jezus? Laat me eens een paar lijnen trekken. De eerste lijn die ik wil trekken is deze. Hij heeft bewust gelovende ouders. Ze geloven heel bewust. Ze maken daarin bewuste keuzes. Want vers 41 zegt dat zijn ouders elk jaar voor het Pascha naar Jeruzalem reisden. Nou, Maria had dus 7 kinderen. Hoe deed ze dat? Nou, dat vraagt echt bewust keuzes maken. En uit vers 43 blijkt dat ze ook die tijd echt daar doorbrengen. Want er staat, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden. Volgens verschillende uitleggers kon Jozef ook als vertegenwoordiger van het gezin gaan, zeker met kleine kinderen. Maar Jozef en Maria zijn er allebei, een tocht van zo'n 100 kilometer, het is geen bezwaar voor ze. Jonge kinderen, het is geen bezwaar voor ze. Het zijn bewust gelovige ouders. En wat een zegen, en als jij hier zit als jongere, of als je meekijkt, en jij hebt ouders die heel bewust keuzes daarin maken. Wat een genade van God. Als jouw ouders zeggen, kom mee naar de kerk. Want ik wil dat jij bent in de dingen van de Vader. Wat een voorrecht als jij gedoopt bent. Als jouw ouders hebben beloofd bij het doopvond. Ja, we willen je daarin opvoeden. Wat een voorrecht, toch? Jongeren, hebben jullie zulke ouders? Is jouw mama graag bezig met God? Merk jij dat jouw papa graag wil dat jij Jezus kent? Laat jouw papa ook wel eens een kerkdienst gaan, dat hij zegt, nou, hoeft niet zo. Wat vind jij daarvan? Gaat jouw moeder aan het heilige avondmaal? Merk je dat het haar wat doet? Doet jouw vader iets voor de kerk, voor de gemeente? Waarom wel, waarom niet? En trekt jouw moeder ook op met mensen van het geloof, van de kerk? Ja, ouders, zou u het durven straks aan uw kinderen vragen? Jongens, lieverd, merk jij dat wij graag willen dat jij in Jezus gelooft? Hoe vinden jullie, jongens, dat wij als papa en mama het doen? Merk je dat het geloof belangrijk is voor ons? Durft u het gesprek aan te gaan? Jezus heeft bewust gelovende ouders. En de tweede lijn die ik wil trekken, is dat Lucas ons vertelt dat ze Jezus kwijt zijn. Ze zijn hem kwijt. Na die volledige tijd daar in Jeruzalem, het feest gevierd met de mensen die voor hem bekend zijn waarschijnlijk, gaan ze terug. En alle bekende familieleden en dorpsgenoten die pakken ook hun spullen. En dan gaan ze weer op naar het noorden van Israël. En ze verwachten, ja, Jezus die gaat natuurlijk gewoon mee, die hoort er gewoon bij. Maar op een gegeven moment, misschien aan het einde van de eerste dag, komen ze bij de overnachtingsplaats en waar zijn de kinderen? Die eerste, maar Jezus, waar is die? Jezus, hij is er niet. En ze vragen het wellicht aan mensen om hen heen. Hebben jullie de Heer Jezus gezien? Weet jullie waar hij is? En ze gaan zoeken, ze weten niet waar de Heer Jezus is. En ze vragen het aan hun bekenden, ze vragen het aan hun vrienden, maar Jezus is er niet. En ze gaan hun weg terug, maar ze vinden Jezus niet. En toen ik dat op me in liet werken, vroeg ik me af, bent u Jezus ook wel eens kwijt? Ben jij Jezus wel eens kwijt? En als je Jezus dan kwijt bent, waar vind jij hem dan? Vind je hem dan als jij je weg teruggaat die je gegaan bent het afgelopen jaar? Vind je hem bij je bekenden, bij je vrienden? Vind je hem op de plekken waar je geweest bent? Weet je waar je Jezus kunt vinden als je hem kwijt bent? Waar ze hem hier vinden? In Gods huis. En als u dan komend jaar denkt van, ik ben de Heere kwijt, of voor uw gevoel bent u hem kwijt, waar is hij? Dan is hij daar, in de dingen van zijn vader. Kom dan naar Gods huis. Want wie zoekt, die vindt. En wonderlijk is dat. De derde lijn die ik wil trekken is dat zij Jezus niet begrijpen. Ja, ze vinden hem. Ze houden dus vol. 3 dagen lang. Ze zijn best wel lang bezig geweest. En je kunt je ook voorstellen dat ze maar wat opgelucht zijn. Gelukkig, daar is onze jongen. Je moet toch niet aan denken dat er wat overkomen is, zeg. Hij is nog maar 12. Maar dan het contrast. Jezus zit. En dat duidt op een stuk ontspanning. In controle zijn. Maar als je daar leest in Lucas 2 over zitten tussen die mensen, dan is dat zitten in een context van onderwijs geven. En in die tijd was het gebruikelijk dat een rabbi zat en dat het volk eromheen stond. Degene die onderwijs gaf, die ging zitten, en degene die onderwijs wilde krijgen, die bleef eromheen staan. En wat zien we gebeuren? Jezus van 12. Hij zit. En de mensen die staan versteld. Wat een vragen. Wat een antwoorden. Wat een wijsheid. Ze weten niet wat ze meemaken. En als je dat tafereel zo gadeslaat en je ziet de Heer Jezus in het midden zitten, de mensen eromheen, en dan die blik van Maria, want je krijgt toch de indruk dat zij het voortouw heeft. Daar is die. Jongen. Kind. Waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ze vinden hem, maar ze begrijpen het niet, want Jezus die kijkt ze aan en zegt, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ze begrijpen Jezus niet. Maria en Jozef, ze leefden zo dicht bij Jezus, maar ergens verkijken ze zich op hem. Hebben ze niet helemaal door wie hij is. Ze denken misschien wel te kinderlijk, te lief, te menselijk over Jezus. En ook de reisgenoten hebben het niet doorgehad. Ja, ze hebben misschien wel vaker met de Heer Jezus gereisd en ze kennen hem. En Maar ze hebben niet door wie hij is. Ze zeggen niet, och joh, Maria is natuurlijk in de dingen van zijn vader. Dat weet je toch, zo kennen we hem toch? Maar ze kennen hem niet. Ze zeggen ook niet tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn. Je weet toch wat hij doet? Jezus wordt niet begrepen. Als 12-jarige wordt Jezus niet begrepen. Toen dacht ik aan de jeugd in onze gemeente. Misschien ben je wel geen 12, misschien ook wel. Maar voel jij je ook niet altijd begrepen? Heb jij het gevoel dat jouw ouders je ook niet altijd snappen? Dat mensen jou niet altijd begrijpen? En dan kun je met anderen erover praten en ze begrijpen je niet. En wat moet je dan? Dan mag je naar de Heer Jezus toe. De Heer Jezus die weet dat het is dat mensen je niet begrijpen. Hij weet hoe je je kunt voelen. Hoe eenzaam en alleen en onbegrepen. Maar dan hoop ik wel dat je zelf Jezus gaat begrijpen. Want wij begrijpen hem ook niet altijd. Want het gebeurt hier dat Jozef en Maria hem niet begrijpen. Maar als je de tekstverwijzingen volgt, dan zie je dat het vaker gebeurt. Zijn discipelen die begrijpen niet wat hij doet. Uiteindelijk begrijpt eigenlijk niemand hem. En je merkt in Lucas ook dat hij daarmee begint en afsluit. Want hier in Lucas 2 begrijpen Jozef en Maria Jezus niet. Maar in Lucas 24 zien we twee mensen die dachten Jezus ook te begrijpen. Maar nu ze op weg zijn naar Emmaus, ja, begrijpen ze hem helemaal niet. Waarom is dat nou zo gelopen? In het evangelie zien we mensen die Jezus niet begrijpen. En de vraag is dus, begrijpen wij de Heer Jezus wel? Want het kan soms zomaar zijn dat je Jezus kwijt bent, omdat je hem niet begrijpt. Omdat je niet ziet wie hij is. En wat hebben wij het dan nodig om komend jaar door de Heilige Geest te zien wie hij is? Dat hij onze ogen opent en dat we dan zien wie hij is. En wat je dan ziet is zo wonderlijk. Dat vind ik zo troostvol wat je hier dan ziet, hè? Want terwijl Jozef en Maria gewoon weggaan, terwijl ze iets veronderstellen, wat doet de Heer Jezus dan? Ik denk wat heel veel 12-jarigen niet zouden doen. Wat gebeurt er bij u thuis als u een 12-jarige alleen thuis laat voor 3 dagen? Kunt u zich een voorstelling van maken misschien? Maar als Jozef en Maria hem weer vinden, waar is Jezus dan mee bezig? In de dingen van zijn vader. Dat vind ik zo prachtig. Waarom? Toen Jezus 12 jaar was, ergens nog kind was, was hij al zo bezig met de dingen van zijn vader. Dat ook al begrepen de mensen hem niet, ook al lieten ze hem in de steek, ook al snapten ze hem niet. Dat Jezus bezig is met de dingen van zijn vader. En broeders en zusters, hoeveel te meer is die Jezus na kruis en na opstanding in de hemel bezig, in de dingen van zijn vader. En wat doet hij dan? Daar bidt hij. Daar pleit hij op grond van zijn eigen volbrachte werk. Daar is hij plaats aan het bereiden. Daar stuurt hij zijn geest. Als hij toen, broeders en zusters, als 12-jarige al daarmee bezig was, in trouw en volharding, terwijl mensen hem niet begrepen, hoeveel te meer nu? Dan kun je misschien kijken naar het komende jaar en zeggen, ja, ik kan nu al hele goede voornemens hebben, maar hoe ga ik dat volhouden? En dan mag je kijken naar de Heer Jezus. Als ik dan toch weer val voor verleiding, want ik ben dezelfde. Hij is bezig in de dingen van zijn vader. Als ik dan toch weer die fout maak. Hij is bezig in de dingen van zijn vader. Ook al loop ik soms zomaar weg en heb ik het gevoel dat hij mij in de steek laat. Dat hij niet met me meegaat. En dat ik net als Maria hem verwijten wil maken. Dan is hij bezig in de dingen van zijn vader. Vindt u het geen wond, broeders en zusters? Dat hier Jezus zo voor ons wil zijn. Ja, en dan zegt Maria, kind, wat hebt u ons aangedaan? Soms kunnen wij dat ook zeggen, denk ik. Heren, waarom? Heren, waarom gebeurde dit? Waarom gebeurde dat? Waarom liet u dit nou toe? Waarom liep u? Had Maria eigenlijk niet moeten zeggen als moeder, kind, waarom heb ik jou dat aangedaan? Kind, waarom deed ik dat? Misschien moeten wij dat ook wel zeggen. Heer Jezus, waarom heb ik u dit weer aangedaan? Heer Jezus, waarom gebeurde dit nou? En dan mag je dat vandaag aan de Heere belijden. Dan zegt onze tekst dat de Heer Jezus met hen meegaat. Zullen we dan naar de Heer toe gaan? Zeg, Heer, ik raak u soms zo kwijt en dat komt door mij. En wat doe ik u aan? Maar wilt u dan alstublieft in 2023, net als met Jozef en Maria, wilt u met me meegaan? En wilt u me leiden en kneden, zodat ik u kan dienen? Jezus' jeugd. We zagen een algemene typering en we zagen iets wat toen hij 12 jaar was. Broeders en zusters, laten we in ieder geval doen, tot slot, wat Maria doet. Vers 51. Zij begrijpt lang nog niet alles van Jezus. Maar er staat van haar in deze tekst. Zij bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat deed ze al bij de geboorte. Dat doet ze hier. Laten wij ook het nieuwe jaar zo met elkaar ingaan. De dingen van Jezus bewaren in ons hart. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wat een wonder dat u uw Zoon hebt gestuurd voor ons. Heer Jezus Christus, dat u baby wilde worden en zich als kind wilde ontwikkelen, dat is zo'n wonder. Wij begrijpen daar maar weinig van. Heer, we weten er ook lang niet alles van. Veel niet. Maar wat we ervan zien in uw woord, dat vertroost ons. En dat bevestigt ons dat u echt de redder wil zijn. Heilige Geest van God, wilt u dat volbrachte werk van de Heer Jezus toepassen in het hart van ons allemaal? En ons helpen om ook in het komende jaar daaruit te leven. Heer, u weet wat onze plannen zijn. U kent onze gedachten. Geef dat we ons mogen ontwikkelen, lichamelijk en psychisch mogen groeien, wijsheid ontvangen om keuzes te maken. Heere, laat het ook zo zijn. Bijzonder vragen we dat vanmiddag ook voor de jeugd. Dat ze Jezus leren kennen. En dat we in u geloven. Dat we in u de redder, de zaligmaker vinden. Dat wat nodig is. Heer, u weet bij die, hoe het is voor de jongeren om groter te worden. Hoe er soms struggles zijn. Hoe het soms lastig is om los te komen van je ouders en eigen keuzes te maken. En heren, dan kunnen grote mensen daar wat van vinden. Maar u kent ze. Wilt u de jongeren van onze gemeente, de jongeren uit onze gezinnen, wilt u hen leiden. En geef dat zij mogen zien dat u er bent als de barmhartige hoge priester die medelijden heeft, die barmhartigheid wil bewijzen, ook in de moeilijkheden van het leven. En wilt u ook geven dat ze mogen zien dat u hebt geleden. Ook voor hun zonde. Heer, u weet dat we van nature bij u weglopen. Wilt u door uw geest ons opnieuw geboren laten worden. En geven dat we groei mogen zien. Groei in het geloof. Ja, laat de vrucht van de geest mogen groeien in onze levens. Zegent u ouders, heren. Help ons om voorbeelden te zijn. En vooral ook maar om te wijzen op de genade van de Heer Jezus die wij zo vaak nodig hebben. Heer, geeft u ons energie. Wijsheid om bewust gelovende ouders te zijn, om onze kinderen voor te gaan en te wijzen op Hem, onze Heiland, Jezus Christus. Zegt u ieder die daar een taak in heeft in de gemeente. Het gaat over toerusting, maar ook over het praktische werk. Heren, wij zijn dankbaar voor wat U ons daarin geeft, maar het is wel midden in de geestelijke strijd. Help ons om te zijn in de dingen van U, Hemelse Vader, Vader in de hemel. Wilt u het gebed van uw Zoon voor ons verhoren? Uw geest sturen en maak voor ons allen een plaats gereed in het vaderhuis met de vele woningen. En haal ons thuis op uw tijd, want dat is de beste tijd. Heren, zo is er veel te vragen. Is een ding ook heel concreet te maken. U weet wat er in ons hart leeft. Wilt u ons gebed dan horen en ook verhoren? Niet om ons, maar tot de eer van uw naam en uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wijs u er nog op dat u de Heere mag dienen met uw gaven, digitaal of als u het hier in de kerk bij u heeft en wilt geven, dan kunt u geven bij de collectezakken bij de uitgang. Zullen we vervolgens gaan zingen onze slotzang, Psalm 71 vers 11 en 12. Ik zal blijmoedig heen treden. We mogen met blijdschap, met vreugde verder gaan. En we mogen ook vertrouwen hebben, want vers 12 zegt: Gij hebt mij van mijn kindse dagen, van mijn jongs af aan, geleid en onderricht. Nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. Psalm 71, 11 en 12. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.